Daarna lezen we uit Gods woord Jona 2.
En Jona bad tot de Heere, zijn God, uit het ingewand van de vis. En hij zeide, ik riep uit mijn benauwdheid tot de Heere, en hij antwoordde mij. Uit de buik van het graf schreide ik, en gij hoorde mijn stem. Want gij had mij geworpen in de diepte, in het hart der zeeën, en de stroom ontving mij. Al uw baren en uw golven gingen over mij heen. En ik zeide, ik ben uitgestoten van voor uw ogen. Nochtans zal ik de tempel uwer heiligheid weder aanschouwen. De wateren hadden mij omgeven tot de ziel toe. De afgrond omving mij. Het wier was aan mijn hoofd gebonden. Ik was nedergedaald tot de gronden der bergen. De grendelen der aarde waren om me heen een eeuwigheid. Maar gij hebt mijn leven uit het verderf opgevoerd, o Heere mijn God. Als mijn ziel in mij overstelpt was, dacht ik aan de Heere. En mijn gebed kwam tot u in de tempel uw heiligheid. Die de valse ijdelheden onderhouden, verlaten hun lieder weldadigheid. Maar ik zal u offeren met de stem der dankzegging. Wat ik beloofd heb, zal ik betalen. Het heil is des Heeren. De Heere nu sprak tot de vis en u spuwde Jona uit op het droge.
De laatste keer, gemeente, dat we elkaar ontmoet hebben rondom Jona 2, heb ik erop gewezen dat dit hoofdstuk bestaat uit twee delen. Jona 2, het wordt ook wel de psalm van Jona genoemd. Het eerste deel van Jona 2 was vers 1 tot en met 6b. En het tweede gedeelte van Jona is dan het vervolg. De eerste keer is Jona 2 bepreekt vanuit vers 4. Ik zeide, ik ben uitgestoten van voor uw ogen. Nochtans zal ik de tempel uwer heiligheid weder aanschouwen. En nu vanmorgen wordt Jona 2 voor de tweede keer bepreekt, maar dan vanuit het slot van vers 9. Maar Jona zegt, het heil is des Heren. Het thema waaronder de preken over Jona worden verkondigd is en blijft nog steeds hetzelfde, namelijk het geding tussen Gods woord en tussen Gods knecht. Het geding tussen Gods woord en tussen Gods knecht. We letten vanmorgen op drie dingen. We ontmoeten Jona allereerst op een dieptepunt in zijn leven, een hoogtepunt in zijn leven en aan een beginpunt van een nieuw leven. Dieptepunt van zijn leven, een hoogtepunt van zijn leven en aan een beginpunt van een nieuw leven. Zoals jullie weten, kinderen moeten dominee in de voorbereiding van zijn preken veel boeken lezen. Dat begint natuurlijk allereerst met het lezen van het belangrijkste boek. En dat is de Bijbel. Niet alleen in onze Nederlandse taal, maar ook in de taal waarin de Bijbel geschreven is. Dat geldt voor het Oude Testament in het Hebreeuws. En daarnaast moet een dominee ook nog allerlei andere boeken lezen. Te kijken wat andere mensen gezegd hebben over dit gedeelte, Jona 2. Je bent niet de eerste die dit gedeelte leest. Je staat wat dat er gaat ook in een lange traditie van mensen die voor je al Jona 2 gelezen, overdacht en uitgelegd hebben. En daar mogen we vandaag de dag onze vruchten van plukken. Allerlei boeken liggen dan al snel uitgespreid over je bureau in de studeerkamer. In de afgelopen week heb ik niet alleen van zulke dikke, zware en moeilijke boeken gelezen, maar ook een aantal boeken van mijn kinderen. Als voorbereiding op de preek van Jona 2. Boeken met platen. Ik denk dat jij zulke boeken thuis ook hebt. Waaruit je moeder voorleest, een van de meest beroemde Bijbelverhalen is natuurlijk de geschiedenis van Jona. Wat spreekt dat ook vaak tot de verbeelding van kinderen, die grote vis, die kleine profeet, die vliegende storm, die boze mensen in Nineveh. En ik heb vooral gelet op bladeren door die verschillende platenboeken, en we hebben thuis nogal een aantal van die boekjes liggen, op de manier waarop de vis wordt getekend. De vis die Jona opslokt. Tenminste, dat woord wordt vaak gebruikt in de kinderbijbel. Opslokken. Misschien is het u als vader of als moeder ook wel opgevallen dat zo'n vis, als die wordt getekend, vaak een hele vriendelijke vis is. Ondanks dat die walvis, daar gaan de mensen dan vanuit, walvis heel groot is, heeft zo'n walvis hele lieve, vriendelijke oog. Sommige kinderbijbelverhalen laten die walvis ook bijna glimlachen als Jona naar binnen wordt geslokt. Een vriendelijke vis, om het maar eens zo te zeggen in termen van vandaag, met een hoog knuffelgehalte. Het roept een beetje het beeld op van wat we in de afgelopen decembermaand hebben gezien. Toen ook een bultrug een walvis aanspoelde op het strand in Texel. En het in de media ook werd voorgeschoteld als een vis met een hoog knuffelgehalte. Met alle excessen van dien, stille tochten die dan worden belegd. Wanneer Johannes de bultrug gestorven is. En noem al die onzin, want ik heb er ook geen ander woord voor, onzin, maar op. Het bepaalt een beetje het beeld waarmee we ook kijken tegen de geschiedenis van Jona 2. Een lieve walvis die eigenlijk al onder die boot meezwemt, al wachtend op Jona. En als Jona dan overboord wordt gegooid, en je ziet hem vaak ook zo getekend als spartelend met zijn armen en zijn benen, is daar die vriendelijke vis die zijn bek open doet en Jona opslokt. En zoals een kinderbijbelverhaal mij vertelde in de afgelopen week, als een soort onderwatertaxi Jona brengt naar Nineveh. Het heel duidelijk zijn vanmorgen dat een van de moeilijkste dingen in de omgang met de Bijbel, naast het vertalen van de Bijbel, het schrijven is van een verantwoorde kinderbijbel. Daar moeten wij niet zomaar te licht over denken. Je moet van goede huizen komen, ook theologisch, en ook met het oog op onze kinderen, wil je op een verantwoordelijke manier een Bijbelvertelling op de zondagschool, in de kring van je gezin, op school, of middels een kinderbijbelverhaal neerleggen bij onze kinderen. Er moet vaak lang over worden nagedacht. Je moet goed weten wat voor beeld je van God, van zijn woord en van zijn werk neerzet in de kinderbijbel. Een kinderbijbel koop je dus ook niet zomaar even. Maar wees daarin kritisch en selectief. En leg de dingen ook naast het woord. Klopt dat beeld eigenlijk? Van die lieve walvis, met dat vriendelijke gezicht en die vrolijke pret oogjes. Nou, als we dat beeld leggen naast Jona 2, dan loopt dat nog een keer uiteen. Kijk u maar even met me mee. Dan moeten we eigenlijk al naar het begin van dit hoofdstuk, waar Jona overboord wordt gegooid. Hoofdstuk 1 is dat, het laatste vers, vers 17. Daar staat: de Heere beschikte nu. En ik wees u de vorige keer op dat wordt bedoeld. De Heere beschikt over een instrument, een grote vis, om Jona in te slokken, zo staat het in onze vertaling. Er wordt hier een woord gebruikt door de schrijver van Jona, wat meer is dan zomaar even een grote hap met water en zo wordt Jona meegenomen naar binnen. Er staat letterlijk om Jona te verslinden. En dan verdwijnt in één keer dat beeld van die vriendelijke walvis. En dan doemt het beeld op vanuit de schrift van een moordzuchtig dier. Om Jona te verslinden. Het zwaarste woord wat het Hebreeuws heeft, wordt hier gebruikt. Hetzelfde woord wat eigenlijk ook wordt gebruikt, maar dan op een andere manier met Korach, Datan en Abiram. De priesters die in opstand komen tegen de Heere. Op een gegeven moment zegt Mozes dat het volk afstand moet nemen van deze mens. Dan komen die gezinnen alleen te staan binnen het leger van Israël. En dan opent zich de aarde om deze gezinnen te verslinden. Een vis om Jona te verslinden. En dat niet alleen, het is niet alleen een vis om Jona te verslinden. Het is ook geen vis die als een soort onderwatertaxi Jona brengt naar Nineveh. Dat trof ons al de vorige keer toen we voor het eerst naar Jona 2 keken, dat Jona niet allereerst naar Nineveh ging en de Heere bij wijze van spreken die vis gebruikt als een soort reddingsboei om Jona nog ternauwernood te redden. Maar de vis werd gebruikt door de Heere om Jona te brengen naar de diepte. Daar zette dat hoofdstuk ook mee in. Kijkt u maar mee nog even, hoofdstuk 2, vers 2. Jona riep uit zijn benauwdheid en hij zegt dan vervolgens: uit de buik van het graf schreeuwde ik. En langzaam maar zeker dat Jona deze psalm gaat zingen, gaat het ook steeds dieper het water in tot aan de bodem van de zeeën toe. Gij had mij geworpen in de diepte, vers 3, in het hart van de zeeën, de stroom omving mij, al uw baren en uw golven gingen over mij heen. Ik zeide, ik ben uitgestoten van voor uw ogen. En dan legt Jona uit wat hij daarmee bedoelt, vers 5. De wateren hadden mij omgeven tot de ziel toe. De afgrond omving mij, het wier was aan mijn hoofd gebonden. Ik was nedergebeld tot de gronden, de bergen, de grendelen der aarde waren om mij heen in eeuwigheid. En ik heb toen uitgelegd dat juist bij dit vers, de grendelen der aarde waren om mij heen in eeuwigheid. Jona spreekt vanuit zijn tijd. De mensen in die tijd hadden de voorstelling dat de bergen die langzaam maar zeker overgingen onder water in het gebergte en uitmonden op de zeebodem als soort uitgespreide tenen het begin waren van de onderwereld. En dat juist daar, in de diepste punten van de aarde, de poorten van de dood open en dicht gingen. De grendelen van de eeuwigheid. Die vis verslindt Jona om hem mee te brengen naar de poorten van de dood. En blijkens deze psalm is Jona zich daarvan ook terdege bewust. Dat deze vis hem brengt in de dood. En Jona weet dat niet alleen. We komen er zo meteen nog op terug. Als hij terugkijkt op die periode in het licht van de schrift. Jona weet dat ook aan de hand van de dagen. Dat hij in het ingewand van deze vis verblijft. 3 dagen en 3 nachten, zegt Jona, bleef Jona in de vis. 3 dagen en 3 nachten. Nou, dat is een lange tijd. Maar dat is ook een belangrijke tijd in het licht van de schrift. Ik moet er iets over vertellen, gemeente, ook voor onze kinderen, zodat ze dat kunnen begrijpen. Als wij vandaag staan rondom een sterfbed in een ziekenhuis, dan kijken we allereerst naar de apparatuur. En als we zien op de monitor dat de hartslag wegvalt, de bloeddruk valt weg, komt er vervolgens een dokter om te constateren dat iemand overleden is. We hebben het gezien. De dokter heeft het bevestigd. En vervolgens zeggen we tegen elkaar. In de tijd van de Bijbel beschikten de mensen niet over die apparatuur. En werden er dus ook wel eens vergissingen gemaakt. En dan kon het gebeuren, en daar zijn meerdere verhalen over bekend, dat iemand op de dag van overlijden in het Midden-Oosten gebeurt, dat nog steeds begraven wordt in een spelonk of in een rots. Maar dat hij nog niet overleden is. En een van de dingen die de mensen doet, u treft dat bijvoorbeeld ook aan in het lijdensgeschiedenis van de Heer Jezus. Op de derde dag in die vroege morgen gaat een aantal vrouwen vanuit Jeruzalem onderweg naar de hof van Jozef van Arimathea om het lichaam van de Heer Jezus te balsemen. Dat is niet alleen het bewijzen van zijn laatste eer aan de gestorvene, maar op die manier werd ook gecontroleerd of inderdaad de geliefde daadwerkelijk was overleden. En de mensen zeiden tegen elkaar in die dagen dat op de derde dag na iemands overlijden het lichaam definitief gescheiden was van de ziel. De ziel keerde dan terug tot God. En het lichaam bleef in het graf. En als Jona dan zegt van zichzelf, ik ben 3 dagen en 3 nachten in het graf geweest, vers 2... achter de grendelen van de dood. Vers 6. Dan maakt Jona daarmee duidelijk dat van de kant van hem geen enkel uitzicht meer was op leven. Dat alle hoop was afgesneden. en dat zijn leven definitief voorgoed voorbij was. Dat is wat gemeend. Als je sterft in die omstandigheden, op de vlucht voor God, weg onder het oog van de Heere vandaan. Als dat het laatste is wat je achterlaat, weg bij God vandaan. Als Jonah dat beleidt in deze psalm, en dan zitten we al aan het begin, gemeente, in het hart eigenlijk van onze tekst. Kijkt u met me mee, vers 6. Dan staat er terecht in onze vertaling: de grendelen der aarde waren om mij heen in eeuwigheid, punt, komma. Dan staat er geen punt, maar een punt, komma, en in één keer: maar gij hebt mijn leven uit het verderf opgevoerd, o Heere, mijn God. Maar we moeten niet te snel over die woorden heen lezen vanmorgen. Eigenlijk kent Jona twee bewegingen. Vanaf vers 1 wordt Jona beschreven, Jona 2, vanuit het schip. Langzaam maar zeker daalt Jona steeds verder weg in de diepte. Het is ook niet voor niks dat juist daarom vers 6 opnieuw dat bekende woord uit Jona, we zagen dat al een paar keer, kijkt u maar met mij mee, dat bekende woord van Jona nog eens een keer herhaalt. Ik was nedergedaald. Daar zit er eigenlijk deze hele geschiedenis mee in. Bladert u maar even terug naar Jona 1. Toen God tegen Jona zei aan het begin van Jona 1, maak u op, ga naar de grote stad Nineveh, predik tegen haar, want uw lieden boosheid is opgeklommen voor mijn aangezicht. En dan staat er, maar Jona maakte zich op om te vluchten. En wat is dat vluchten? Hij daalde af naar Javo, vond een schip, ging neder, daalde weer opnieuw af in dat schip. En wanneer Jona in die vliegende storm op dek wordt gehaald door die schipper en er uiteindelijk voor kiest om zijn kaken stijf op elkaar te houden en niet te erkennen dat hij schuldig is tegenover God, wordt Jona overboord geworpen. Dat was zijn keus. En Jona daalt nog verder af. Van dat schip steeds meer de diepte in, tot achter de grendelen van de dood. Daar was Jona neergedaald. Het is alsof God in het leven van Jona laat zien wat het eindpunt is van zijn keuze. Achter de grendelen van de eeuwigheid, Jona, dat heb jij voor ogen. Dat betekent weg van voor het aangezicht van de Heere. Dat is niet onschuldig. Dat is spelen met je leven. Zo is het ook niet onschuldig om weg te vluchten vandaag onder het oog van de Heere vandaan. En dat mag ons wel eens aangrijpen, gemeente. Als je de kerkbode leest en je ziet op een gegeven moment namen staan van mensen die onttrokken zijn naar onbekend. Onbekend. Wat is dat een beladen woord? Naar onbekend. Weg onder het oog van de Heere vandaan. Bestemming onbekend. Ik weet het, dat is niet definitief. En er zijn gelukkig ook veel voorbeelden, ook uit ons midden, van mensen die terugkeerden van onbekend naar gekend, gekend door God. Maar doet u dat ook als je die kerkbode dan leest? En je ziet dat zo af en toe. Onbekend. Dat je dan je handen vouwt. En bid voor mensen die niet meer willen bidden. Als je ze kent, ze aanspreekt. Wat heb ik gelezen? Je gaat naar onbekend. Ook al willen ze het op dat moment niet horen. Zo'n gesprek blijft wel haken. Ik kan soms jaren later terugkomen. God kan dat gebruiken. Zie Jona, hoe de Heer zijn almacht samen laat vallen met zijn liefde. Het eerste gedeelte van Jona werd beschreven vanaf dat schip. Jona daalt steeds verder weg. Eigenlijk vanaf het begin van Jona. God zei, maak u op, ga naar Nineve, ga naar boven. Jona daalt steeds verder af naar beneden. Maar in één keer staat daar die ommekeer in vers 6. Maar gij hebt mijn leven opgetrokken, nee, opgevoerd. Het is alsof de schrijver op dit moment in één keer aan de andere kant gaat staan. Eerst keek hij Jona na, die steeds verder wegzonk in het diepe water. Maar als hier in dit zesde vers dat omslagpunt komt, gaat de schrijver achter Jona staan, die op dat moment niet dieper kan wegzinken, omdat hij verkeert in het rijk van de dood. Maar gij hebt mij opgevoed. Is dat ook niet het unieke van Gods woord, jongelui? Dat de Heere niet alleen zijn licht laat vallen over jouw leven, nu, van achter jou vooruit, de toekomst in, daarin ook belofte wil schenken dat wie leeft met de Heere ook een leven mag kennen dat geleid wordt door de Heere, door hoogte en dieptepunten heen. Maar dat de Bijbel ook als een gids is van de andere kant, die licht werpt van achter de gordijnen van de eeuwigheid het leven in. Ik denk bijvoorbeeld heel letterlijk aan de prediking van de Heer Jezus. Hoe Christus niet alleen vanuit het dagelijks leven allerlei voorbeelden gebruikt om duidelijk te maken dat wij mensen keuzes moeten maken in het leven. Uitlegt hoe dat moet gebeuren. Maar denk ook aan die andere momenten in Jezus' prediking. Er is geen prediker in de Bijbel aan te wijzen die zoveel gepreekt heeft over de eeuwigheid als de Heer Jezus, de hemel en de hel. Die de gordijnen van de eeuwigheid heeft opzij geschoven in zijn prediking. En vanuit God het leven, het eeuwige leven, verkondigt in ons leven. Dat is het unieke van het woord. Dat de Heer in de prediking van de schrift niet alleen woorden geeft op weg en reis naar de eeuwigheid, maar dat het woord van God ons ook tegemoet komt vanuit de eeuwigheid en ons zo bij de hand wilt nemen. Daarom staat er in één keer ook in hoofdstuk in vers 6, niet ik ben opgetrokken, maar gij. In één keer is het ook omgedraaid. Tot nu toe was Jona de enige die voortdurend aan het handelen was. Jona hoorde het woord. Jona maakte de keus. Jona ging op de vlucht. Jona maakte uiteindelijk ook die laatste keus om te zwijgen en zichzelf overboord te laten zetten. En wanneer de keus van Jona uiteindelijk geëindigd is, achter de grendelen van de eeuwigheid, is er nog maar één die kan handelen. En dat is God. Maar gij heb mijn leven uit het verderf opgevoerd. Hier hoor je als het ware de triomf van waar Jona 2 in eindigt al aanswellen. Het heil is van de Heer. Leven achter de grens van dood en leven. Dat kan God alleen maar verkondigen. Gij hebt mijn leven opgevoerd. O Heere, mijn God, uit het verderf opgevoed. Hoe kan Jona dit eigenlijk zingen? Komt dat omdat God medelijden heeft gekregen met Jona? Hoe kun je medelijden krijgen met iemand die er bewust voor kiest om weg te gaan onder Gods oog vandaan? Jona is geen slachtoffer. Maar Jona is mens, zondaar. Nee, als wij vanuit dit gedeelte gemeente dat woordje hel is gaan lezen, vanuit de kant van God, dan moeten we onze ogen niet allereerst slaan op Jona. Maar net als wat Jona zelf zegt, het heil is van de Heere. Dat woordje heil hoort dus alleen bij God. Dat komt van God, is door God en gaat op tot God. Heil, je mag ook zeggen zaligheid. de zaligheid. Je hoort in dat woordje hel in het oorspronkelijke ook de naam Jezus doorklinken. De zaligmaker is van de Heer. Je moet denken aan een woord van de Heer Jezus zelf. Als de Heer Jezus in gesprek is met de Farizeeën, in Matthäus 12 bijvoorbeeld wordt dat beschreven, dan verzoeken de Farizeeën de Heer Jezus om een teken, opdat hij kan laten zien dat hij echt de Zoon van God is, de zaligmaker. En dan weigert de Heer Jezus op dat beslissende moment een teken te geven. Het hoeft ook al niet, er zijn zoveel sprekende tekenen in zijn directe omgeving. Zie eens de wonderen die hij gedaan heeft tot dat aan toe. Maar dan verwijst de Heer Jezus de schriftgeleerde naar de schrift. En hij zegt, ik zal u het teken van Jona geven. Jona die 3 dagen en 3 nachten in de vis verbleef. Alzo moet de Zoon des Mensen 3 dagen en 3 nachten in de diepten van de aarde, in de dood verblijven. Daar ligt allereerst de grond waarop Jona in deze psalm biddend kan gaan pleiten. Die grond ligt niet in Jona, in zijn geloof, in zijn vertrouwen. Die grond ligt in de meerdere Jona. Meer dan Jona is achter de poorten van de eeuwigheid. Dat is hij die toen de opdracht klonk, ga naar Nineveh, niet zijn rug omdraaide naar God en vertrok van onder het oog van de Heere vandaan, maar die zich wilde laten zenden naar deze wereld, verloren in schuld. Dat is hij die gaandeweg het leven, de prediking die hij aan gestalte geeft, zijn vader uitbeeldt, die het verlorene zoekt. Dat is hij die tegenover zijn vader bewijst dat hij hem lief heeft tot in de bittere dood van het kruis. Dat is hij die niet in de zee wordt geworpen, maar die de dood zelfstandig, blijmoedig tegemoet trad. Dat is hij die niet achter de poorten van de grendelen wordt opgesloten, maar dat is hij die de sleutel van dood en leven in zijn doorboorde handen draagt. Hij is die meerdere Jona, het heil van de Heer. En als Jona dan daar in het graf zijn psalm gaat dicht en God gaat loven in het aangezicht van de dood, is dat niet allereerst een getuigenis van het geloof van Jona? Maar is dat een prediking van die meerdere Jona, de opgestane Christus? In hem kan Jona dit lied zingen. En alleen maar door hem, in het aangezicht van de dood, in het graf. Jona laat dat trouwens ook zien op een hele ontroerende manier. Die kleine woorden zijn hier soms zo ontzettend belangrijk. Kijkt u maar met me mee. Jona 6 eindigt in die belijdenis. Gij hebt mijn ziel uit het verderf opgevoed. O Heere, mijn God. Stap voor stap kwam God dichter bij Jona. Jona dacht voor God op de loop te kunnen gaan. Weg onder het oog van de Heere vandaan. Maar de grootste stap die de Heere meteen zette was in die vliegende storm die door God werd geworpen vlak naast dat schip. God kwam naast Jona te staan toen die zeelieden met Jona in gesprek gingen. En hem op een gegeven moment op de man afvroegen, wat is nou je werk, Jona? In een onbevangenheid stelden zij eigenlijk de vraag naar het leven van Jona. Jona, wat is je werk, wat is je mis? God kwam bij Jona te staan toen die man tegen Jona zei, roep tot je God. Wellicht kan hij ons redden. God kwam bij Jona te staan toen God die walvis, die grote vis, beschikte om Jona te verslinden. God kwam naast Jona te staan door hem te bewaren 3 dagen en 3 nachten in de buik van het graf. Jona komt naast God te staan als hij gaat bidden, vers 1. Ik bid tot de Heere, zijn God. En Jona is verenigd met God op het dieptepunt van zijn leven als hij beleidt, o Heere, mijn God. Vers 6. Hij bad tot God, zijn God, vers 1. En hij zingt over God, mijn God, vers 6. Ja, Jona zingt zijn lied. Ik wees er al verschillende keren op, gemeente, dat Jona 2 uiteindelijk een psalm is. Wat maakt dat verschil eigenlijk? Tussen een getuigenis, een belijdenis en een lied. Wat is eigenlijk de meerwaarde van zingen? Ook in onze dienst. Waarom zingen we eigenlijk? Wel, ik wil daar eigenlijk maar twee dingen van zeggen. Er valt meer erover te zeggen, maar we moeten ook verder vanwege de tijd. Waarom een lied? In de eerste plaats, Jona, is dit lied niet zijn woord, maar Gods woord. Dat Jona op zijn lippen neemt en uitzingt naar God. Daarom zingen we in onze dienst. Niet om vanuit ons leven te getuigen, dat mag, en dat is ontroerend, maar om vanuit het woord tot God te spreken. En dat is groot. Als wij kleine mensen onze woorden ontlenen aan het machtige woord van God en op onze kleine stervende lippen de eeuwige woorden van God mogen nemen om God daarin groot te maken en te verheerlijken. Jona doet dat. Maar er ligt nog iets anders, gemeente, en dan zitten we in het hart van het Oude Testament. Kijkt u met me mee, als Jona zijn lied gaat zingen, dan belijdt hij ook het een en ander. Ik kijk even met u naar vers 9. Ik zal u offeren met de stem der dankzegging. Wat ik beloofd heb, zal ik betalen. Jona zegt dat zijn lied dus een offer is. En dat is een van die lijnen in het Oude Testament die we vanmorgen even naar bovenuit moeten tillen. Normaal gesproken wordt een offer gebracht in de tempel door een priester. Ik kom dan met mijn lam, geef het lam aan de priester, die neemt het over, slacht het lam, legt het op het altaar, het offer wordt gebracht, de rook kringelt omhoog. Alles gebeurt door de priester. Ik sta erbij en ik kijk ernaar. En ik mag delen in een gedeelte van het lam. Ander gedeelte is voor de Heer of voor de priester. Maar het meeste wordt voor mij gedaan en ik ben toeschouwer. En de Heer heeft dat in het Oude Testament ingesteld om het volk uit te leggen, beeldend uit te leggen wat het is om God te dienen. Dat lam is niet het offer. Het wijst naar een ander offer. Die priester is niet de bemiddelaar, het wijst naar een andere middelaar. Ik ben daarin geen toeschouwer die alleen maar kijkt en voor de rest niets doet. De Heer wil mij juist leren op dat wat ik zie toegepast wordt in de praktijk van het leven, in de binnenkamer. Vandaar ook dat de psalmen steeds benadrukken dat het niet gaat om het offer op het altaar, maar dat het enige oprecht een offer is, een gebed en een lied. Lees maar Psalm 50 bijvoorbeeld. En dat het niet gaat om mij die daar staat als toeschouwer, maar dat ik met heel mijn leven, mijn lichaam en mijn leven opoffer als een welbehagelijke offerande tot God. Jona offert hier zijn leven in een lied op tot God. Wat een tegenstelling. Hij wilde zijn leven opofferen voor zichzelf. Eindbestemming, het graf. Maar als hij hier door de doorboorde handen van de opgestane Christus wordt opgevangen in de diepte van de zee, verandert de houding van Jona onmiddellijk. Dat komt niet door Jona, maar dat komt door hem die het leven is en het leven in Jona herschept. En dan verandert het leven in een offer tot God, in gebed en liet. Is dat ook niet de eenvoud van het christen zijn? Dat ons leven God een welbehagelijke offerande is, in twee gevouwen handen en een hart dat het lied meedraagt tot God. En laat Jona hier, wanneer alle opsmuk van zijn leven verdwenen is, Jona heeft niets meer om voor zichzelf overeind te houden. Laat Jona hier niet op een ontroerende wijze zien wat de uitwerking is van Christus leven in het hart van een zondaar. Dat zo Christus gestalte krijgt in mijn leven, in gebed en in een lied. Hoe de Heer je dat bewerkt, wel, dat vertelt Jona ook. Kijkt u maar met me mee. Dat staat in vers 7 aan. Als mijn ziel in mij oversteld was, dacht ik aan de Heer en mijn gebed kwam tot u in de tempel uw heiligheid. Als mijn ziel in mij oversteld was. Ik moet een verhaal vertellen voor onze kinderen, zodat ze die uitdrukking kunnen begrijpen. Kinderen in mijn vorige gemeente, dat was een dorpje aan een grote rivier, wonen en werken heel veel mensen die ook met het water te maken hebben. Veel schippers, of mensen die dijken aanleggen, bruggen, in de bagger werkzaam zijn. Verschillende werkendammers hebben hier trouwens ook bij Urk gewerkt. En ook daar gebeurde het dat mensen te water raakten. En ook daar zijn veel families waar één of meerdere mensen in de kring van de familie in het water verdronken zijn. Ook kinderen. Nu gebeurde het een keer op een grote rivier dat die werkendammers aan het werk waren. En onder het werk viel een man in het water en die kon niet zwemmen. Je begrijpt wat er dan gebeurt. Er breekt meteen paniek uit op dat schip. En aan boord was er een man die bekend stond als een hele ervaren zwemmer. Hij had al meerdere mensen uit het water gered. Hij werd er direct bij geroepen. Door zijn collega's. En terwijl ze daar stonden te roepen en te schreeuwen, te wijzen naar die drenkeling daar in het water, kwam die man eerst eens even rustig bij de reling staan. Trok op zijn gemak zijn kleding uit. Ging overboord en zwom heel rustig naar die drenkeling. Die in het water lag te roepen en te spartelen. En hij bleef om de drenkeling rondjes zwemmen. Totdat die drenkeling geen kracht meer had en wegzonk. Toen greep hij in, trok hem mee en aan boord. Toen al het tumult een beetje was gaan liggen, kwamen zijn collega's bij hem. Die zeiden, joh, wat heb je nou eigenlijk gedaan? Waarom greep je niet veel eerder in? En toen vertelde die man, als ik dat had gedaan, dan had onze collega me vastgegrepen in zijn doodsangst en vastgehouden. En waren we alle twee weggezonken. Maar ik heb gewacht tot hij geen kracht meer had. En toen kon ik ingrijpen. En dat is de betekenis van die uitdrukking. Als mijn ziel in mij oversteld was, als ik geen kracht meer had om op mijn benen te kunnen staan. Wat zegt Jona dan? Dacht ik aan de Heer. En mijn gebed kwam tot u. Hier wil ik een paar lijnen trekken, gemeente. In de eerste plaats de lijn naar het begin van het geestelijke leven. Is dit niet het beginpunt? Als ik geen kracht meer heb om weerstand te bieden. Als het overtuigende werk van de Heilige Geest, door de prediking van het woord en de omgang met de schrift, langzaam maar zeker de grond onder mijn voeten vandaan haalt. En de handen waarmee ik mezelf overeind wil houden, steeds meer kracht gaan verliezen en uiteindelijk moeten loslaten. Als ik wegzink in mijn verlorenheid, de schuld die ik opzij wilde schuiven, mijn eigen gaat worden. Als ik leer inzien dat de dood waar ik voor gekozen heb, mijn schuld is. En dat de zonde die ik meedraag mijn verantwoordelijkheid is. En dat God in zijn recht staat als hij mij laat liggen, laat sterven en laat verloren gaan. dan is er nog maar van één kant hoop en heil te verwachten. En dat is van Gods kant. En het ontroerende is in dit gedeelte, kijkt u met me mee, als Jona dit beleid in vers 7, als mijn ziel in mij oversteld was, staat voor deze belijdenis: Gij hebt mijn ziel uit het verderf opgevoerd, o Heere mijn God. En direct na deze belijdenis komt weer de naam van de Heere terug. Dacht ik aan de Heere. Het is alsof de Heere met die twee namen, twee armen uitspreidt over het leven van Jona, die langzaam maar zeker wegzinkt in zijn verlorenen. En hem zo, wanneer Jona voor zijn gevoel niets meer heeft om op te staan, opneemt in die eeuwige armen en hem draagt in zijn liefde. O Heere mijn God, de naam Heere staat vooraan, de God van het verbond, de barmhartige. En dan pas, o Heere mijn God, God de Almachtige. De Heere plaatst zijn liefde als het ware voorop, om vervolgens zijn almacht te bewijzen in het leven van Jona. Zo wordt Jona uit het verderf opgevoerd. Niet om Jona, maar omdat Jona kan zeggen, het heil is van de Heere. Gode alleen de eer. Dat is de triomf van genade. Dat eindigt alleen in God. Is dat ook niet de lof die doorklinkt in dit lied? Gode alleen de eer. En is dat niet ook de grondtoon in het lied van een ieder die de Heere mag kennen? Dat wel toch op uit God. En dat bedoelt toch alleen maar God. En dat zingt alleen maar over God, over de Heer. Hier ligt niet alleen een les naar het begin van het geestelijke leven. Ik denk dat dit ook de bedding is van het geestelijke leven. Dat tussen die twee namen, Heere vers 6 en Heere vers 7, het geestelijk leven zich afspeelt. Dat dat niet alleen de bedding is waarin mijn leven rust, maar dat dat ook de bedding is die mijn geestelijk leven bepaalt. Niet wat ik ervaar en voel en doormaak. Maar wie is God voor mij? Wie blijft Hij voor mij? Nou, wie de Heere is, dat is het laatste van morgen. Dat laat Jona op een hele ontroerende wijze zien. Ik moet een paar dingen liggen vanwege de tijd. Maar dat geeft niet, daar komen we later in de serie nog wel op terug. Als de Heere tegen Jona, als tegen de Heere vervolgens tegen die vis zegt, vers 10, dat Jona op het droge moet worden gespuwd, moeten we even opletten. Er staat niet dat Jona op het strand terechtkomt. Of op de kust, of op een oever. Of zoals sommige verhalen ook wel willen laten geloven, vlakbij Nineveh, of bij een havenstad. Er staat op het droog. Jongelui, als je nog eens een keer voor jezelf of met je vriendenkring, en die zijn er onder ons die dat met regelmaat doen, een bijbelstudie wil doen, moet je dat woordje droog in het Oude Testament gewoon eens navolgen. De eerste keer dat je dat woordje het droge tegenkomt is al aan het begin van de Bijbel in Genesis. God maakt scheiding tussen het droog en het water. En dan laat de Heere vervolgens in Genesis 1 en 2 zien hoe op het droge langzaam maar zeker het leven vorm en gestalte krijgt. En pas later wendt de Heere zijn gezicht naar de zeeën en schept dan God al de vissen in de zeeën. Maar vanuit het droge wordt het leven geschapen. Het droge is ook een woord wat je bijvoorbeeld in Exodus alleen maar tegenkomt. In Exodus 14 en Exodus 15. Als het volkje Israël door de Schelfzee wordt gehaald, door Gods machtige hand, dan staat er dat het volk niet de andere kant van de oever bereikte, de andere kant van de Schelfzee, maar het volk kwam aan op het droog. En achter hun in die zee wordt het leger van Farao bedekt met de golven. Die zee die voor het volk Israël een bevrijding was, dwars door de zee schiep God een droog pad en leidde zo zijn volk op het droge, op het leven. Achter het volk verandert die zee in een kolkende watermassa en rest niets anders dan de dood voor Farao en zijn soldaat. Dat woord droge kom je vervolgens tegen in het Oude Testament in Jozua. Jozua 3 en 4. Als het volk Israël voor de grens van Canaan staat, achter ligt nog de woestijn, dan wordt er een pad gebaand door de Jordaan, we hebben dat met oudjaar gezien, en wordt het volk geleid door het droge van de Jordaan en staat het aan de andere kant op het droge. Zo spreken ook de psalmen steeds over het droog. God schiep in de dood het droog. Waarmee de Heere die doodlopende weg van Jona herschept tot een weg die begint en uitloopt in het leven. Jona staat niet op de kust. Jona staat op het droog. In het leven, herboren, achter hem ligt de zee, waarvan Jona zegt in dit lied, dat was mijn graf. Maar voor hem ligt het leven, waarvan Jona beleidt het heil. Is des Heer. Wat wil Jona hiermee zeggen? Wel, in de eerste plaats wil Jona dit mee zeggen. Kijkt u met me mee. Het werd al een keer eerder in Jona gebruikt in hoofdstuk 1. Dat God, de schepper van hemel en aarde, hoofdstuk 1 vers 9. Die God is, de God van de hemel, die de zee en het droge gemaakt heeft. Jona zei dat toen tegen die scheepslieden zonder te beseffen wat zijn woorden eigenlijk betekenen. Maar nu hij achter alle dingen staat, achter de zee en op het droge, beleidt Jona met de woorden het heil is des Heeren dat God de koning is over het leven, over de zee en onder in de zee, in het graf. Achter de grendelen van de eeuwigheid heerst de opgestane Christus, die de sleutels heeft over de dood en het leven. Ik wil een paar lijnen trekken aan het einde van deze preek. In de eerste plaats een hele voor de hand liggende lijn. Wanneer wij zo meteen in het aankomende jaar de gang moeten maken naar de begraafplaats te vormt, dan leggen wij onze overleden mens niet in het graf, maar in de handen van de opgestane Christus. In het geloof dat deze Christus, onze overledenen die in hem zijn ontslapen, door de dood brengt, op het droog, op de kust van de eeuwigheid voor Gods troon, met lichaam en ziel. Hij triomfeert over dood en graf. En laat onze overledenen niet achter in het graf, nog in de zee, nog in de Noordzee, maar breng ze terug op het droog, in het leven, voor zijn troon. De tweede lijn. Met dat laatste woord van hoofdstuk 2, gemeente, tilt de schrijver van Jona de geschiedenis van Jona op een hoger niveau. We hebben steeds de serie tot nog toe zo bepreekt dat het gaat om een persoon. Jona is een naam. We hebben gaandeweg de geschiedenis gezien dat er van deze Jona niet zo heel veel deugt. En langzaam maar zeker wordt steeds meer duidelijk wie de God van Jona is. Door en dankzij God leeft Jona nog. Maar Jona had een opdracht. Ga naar Nineveh. De sleutel voor de bekering van Nineveh lag in de handen van deze profeet naar de mens gesproken. En toen Jona op zijn missie, ver bij God vandaan, ook het lot van Nineveh meenam naar de diepte van de zee, greep God in omdat het ging om Gods eer. Om Gods werk, niet alleen in het leven van Jona, maar ook in het leven van Nineveh. Zometeen komt er een profeet in Nineveh, die niet komt vanuit Israël, maar komt vanuit het graf. En die in de dood erkend heeft dat God een God van de levende is. Die bewogen is over het lot van Nineveh. Over die kinderen die er spelen op de straten, terwijl ze niet doorhebben wat daar op zee gebeurt. Over die mensen die met elkaar spreken. Over die koning die op dat moment nog zich vanuit de goddeloosheid laat leven en de stad zo regeert. God ziet die grote stad daar liggen, onder de zon. Blakend zo op het eerste gezicht in alle rust en vertrouwen. Maar terwijl de dreigende oordelen van Gods gericht al achter de horizon zichtbaar worden, past Jona ervoor om naar Nineveh te gaan. God brengt deze man op het droog. En daarmee geeft de Heere de prediking van Jona zometeen opeens een veel diepere klank. Ga naar Nineveh en zeg het aan. Ja, wat moet Jona aanzeggen? Dat er een profeet voor de poorten van Nineveh staat, die uit zichzelf ervoor koos om liever te willen sterven dan naar Nineveh te gaan om het leven te verkondigen. Maar door God werd weggerukt uit de machten van de dood. Jona als eersteling van het leven staat voor de poorten van Nineveh en predikt zo in die stad straks de bekering, de wederkeer tot God en Christus als een levende getuige. Dat zelfs deze God een man als Jona in staat is om hem klein te krijgen en te brengen op de plaats waar hij hem hebben wil. In het belijden, het heil is van de Heer. Daarom kan het voor iedereen, zelfs voor Nineveh en zelfs voor ons, vanmorgen onder de prediking van het evangelie. Zie eens vanmorgen naar Jona, die in eigen keus wegzinkt in de dood. Maar door God wordt weggerukt uit de poorten van de hel en gesteld wordt op het droge als een levende getuige van het eeuwige leven dat bij Christus is. Is hij niet voor ons vanmorgen een levend voorbeeld? Als zelfs meer dan Jona vanmorgen onder de prediking tot u en tot mij spreekt. En deze profeet gebruikt om te demonstreren de kracht van Gods opzoekende liefde, die zelfs achter de poort van de eeuwigheid Jona vandaan sleurt om hem te herstellen in het leven. Mogen wij onze hoop en verwachting niet op hem vanmorgen stellen? Als ik zie op mezelf, gemeente, en ik hoop dat u dat herkent, dan zinkt mij de moed in de schoenen. Wat heeft God nou van mij te verwachten? Maar als ik mag zien op mezelf in het licht van wie hij is, Heere, achter mij. En in het licht van wie hij is, Heere, voor mij. Dan kan ik het zelfs beleiden in de schaduw van de dood. Het heil is van de Heer. Zaligheid is van God in Christus. Dat geeft het leven niet alleen zin, toekomst, maar dat geeft het leven ook ten diepste inhoud. Dan is mijn leven vervuld van Christus. Hij is mijn leven, omdat mijn leven zijn leven werd. Amen.